Hi Josien, welkom in de Spring Edition van She Who Leads Herself. Wat ontzettend leuk dat jij je ervaring en expertise op dit gebied wilt delen. Welkom.
Ja, dankjewel Maaike voor je warme welkom en ook dankjewel voor de uitnodiging in dit interview. En ik kijk er enorm naar uit.
Oh, wat heerlijk. Nou, ik ook. Ik heb er ook heel veel zin in. En om maar meteen met de deur in huis te vallen, want de luisteraars zullen je gaandeweg het gesprek beter leren kennen. Dus het voorstellen slaan we even over. Wat betekent She Who Leads Herself voor jou?
Nou, ik zou daar zo al heel veel verschillende dingen bij kunnen noemen. Voor mij zijn dat eigenlijk een aantal dingen die er dan uitspringen. Eén daarvan is denk ik iemand... Een vrouw die veel zelfreflectie heeft, die daardoor ook heel zelfbewust is en daar ook graag mee bezig is om zichzelf te willen verbeteren, om eigenlijk al die potentie die in haar zit eruit te laten komen, ook door dat te doen, hè, door die zelfreflectie en dat zelfbewustzijn. En dat bedoel ik niet... de manier van verbeteren vanuit een tekort. Hè, van ik ben niet goed genoeg, dus ik moet beter worden. Maar dan bedoel ik echt van, hey, wat heb ik allemaal te brengen? Wat zit er allemaal voor potentie in mij? En hoe kan ik die eruit laten komen? Om daarin natuurlijk ook iets te betekenen voor een ander. En daarnaast ook haar eigen missie of passie te leven. Want dat brengt natuurlijk ook heel veel... geluk voor jezelf en, nou, mooi meegenomen, ook geluk voor anderen. Iets anders wat ik een belangrijke vind, wat daarbij hoort, is een vrouw die moedig is, die lef heeft, die eerlijk naar zichzelf durft te kijken, eerlijk is naar zichzelf en ook naar anderen. En ik denk dat daar ook heel veel winst te behalen ligt voor heel veel vrouwen. Voor mijzelf ook overigens, want dat is een never ending les wat mij betreft, of een never ending ontwikkeling, is om ook die eerlijkheid steeds verder uit te kunnen dragen. Daar zit ook weer dat zelfbewustzijn bij in de vorm van, waar liggen mijn grenzen? Waar voel ik die? Hoe geef ik die over aan een ander? Hè? Dat ze niet over mijn grenzen heen gaan. Dat is een vorm van eerlijkheid. En een andere vorm van eerlijkheid zit ook heel erg in welke verhalen vertel je jezelf of anderen. En zijn dat eerlijke verhalen of zijn dat, nou, smoesjes of andere soorten verhalen waardoor je niet aan de bak hoeft. En niet dingen aan hoeft te gaan die misschien wel heel spannend zijn. Dus dat is er één. En een hele, hele belangrijke voor mij is verantwoordelijkheid nemen. Voor jezelf, voor alles wat je te leren hebt, voor uitdagingen die op je pad komen, voor confrontaties die aangegaan moeten worden. Nou, noem het, zijn 1000 voorbeelden. Maar ook echt wel die verantwoordelijkheid dus aan te gaan en niet te schieten in... verhalen die je helpen om dat niet aan te hoeven gaan, of de schuld bij een ander neer te leggen, of dat soort zaken. Maar echt, kijk naar jezelf. Het is zo makkelijk om een ander weg te zetten of te veroordelen. Maar wat heb je daar dan zelf te leren en te ontdekken? Dat vind ik ook weer super boeiend. Maar dat zijn denk ik een aantal dingen waarvan ik zou zeggen, die zijn, nou, super belangrijk om... Ja, jezelf dus te leiden naar de meest optimale versie van jezelf.
Mooi. En dan ben ik heel nieuwsgierig. Is dat iets wat je van huis uit meegekregen hebt? Of is er één of meerdere momenten in je leven dat je echt aha-momenten had van... Oh, wacht eventjes, hier mag ik het misschien wel anders gaan doen?
Nou, allebei. Ik heb het absoluut van huis uit meegekregen, ook wel gewoon door hoe mijn leven is geweest, hè? Ook als kind, en hoe ik ben opgegroeid. Als je kijkt naar mijn gezinssituatie waar ik uitkom, ben ik samen met mijn moeder opgegroeid. Mijn vader is heel weinig in beeld geweest, omdat hij eigenlijk vanaf het moment dat mijn moeder zwanger was van mij in het buitenland is gaan werken. Dus hij was eigenlijk alleen af en toe in het weekend thuis. Dus dat heeft er onder andere al voor gezorgd dat er een andere samenstelling is. En ook als ik kijk naar die samenstelling, is dat ook een samenstelling waarin ik al heel jong, heel zelfstandig ben geworden. Want mijn moeder moest natuurlijk ook gewoon werken. Hè, dus ik moest al jong voor mezelf zorgen. En voelde die verantwoordelijkheid ook. Dus dat is sowieso iets wat ik op die manier van huis uit heb meegekregen. Maar ik heb ook absoluut momenten in mijn leven gehad waarop dat opnieuw van mij gevraagd werd. Of een, nou ja, echt een doorbraakmoment was waarvan ik dacht, hé, hier gaat het niet helemaal goed. Mm-hmm. Een van de eerste momenten die mij nu te binnen schiet, is eigenlijk heel jong, als jong volwassene. En ik was toen 21. Mm-hmm. En wat was het verhaal? Ik had een relatie met iemand waarin ik in ieder geval niet gelukkig was. Ook niet mezelf kon zijn. En ja, best wel klein gehouden werd. En als ik er nu op terugkijk, ook wel iemand met wat narcistische trekken. Mm. Dus ik zat eigenlijk na die 4 jaar relatie in een soort, voelde als een soort spinnenweb gevangen. En dat was dus een moment dat ik heel veel leiderschapseigenschappen heb moeten inzetten en laten zien om daaruit los te komen. Mm-hmm. En dat was toen, dat is een moment in mijn leven dat zou ik nooit meer vergeten, omdat ik had eigenlijk voor mijn gevoel niks meer. Ik was heel veel vriendschappen kwijtgeraakt. Ik had geen geld meer. Ik had geen eigen huis. Dus dat was best wel een punt waarvan ik dacht, oké, nu moet ik even mijn schouders eronder gaan zetten om hier uit te komen. Niet alleen letterlijk natuurlijk ergens anders een leven op gaan bouwen, maar ook het hele mentale en emotionele stuk wat daar meespeelde, waar je dus uit moet komen of van los moet komen. Wat ik toen heel goed gedaan heb, wat ik me pas achteraf heb gerealiseerd, is dat ik me een beetje gebrainwashed voelde na die 4 jaar. Mm-hmm. Dus wat heb ik gedaan? Eigenlijk best wel een tijd nadat ik dus uit die relatie was gekomen, is heel erg mijn gedachtes onder de loep nemen, mijn overtuigingen onder de loep nemen. Hey, ik denk dit nu, of ik vind dit nu, of ik doe dit nu op deze manier, maar is dit eigenlijk wel van mij? Mm. En zo ben ik heel erg duidelijk gaan zien, nee, wacht even, dit is mij opgelegd in onze relatie, hè, door mijn toenmalige partner, maar ik wil eigenlijk helemaal niet zo in het leven staan, of ik wil het helemaal niet zo doen, of ik wil hier helemaal niet zo naar kijken, want ik ben het er eigenlijk helemaal niet mee eens. Mm. En toen ben ik in die tijd dus heel erg, eigenlijk al een soort van opschoning gaan doen van welke overtuiging wil ik wel en niet. En daar echt proberen zoveel mogelijk gehoor aan te geven. Om mijn leven opnieuw vorm te geven wat bij mij past. Mm. Dus dat was absoluut een moment.
Ja, en heel waardevol. Hè? Dat, ik denk dat we allemaal daar wellicht meer of minder werk te doen hebben. Weet je nog het moment dat je besefte van het komt ook echt uit die gedachten en die overtuigingen? Of ja, hoe ging dat?
Dat ik bewuster van werd, bedoel je? Ja. Hoe ik dat? Ja. Nou ja, ik zie mezelf nog zitten in de tram naar werk. Dat ik daar dus over na aan denken was. Dat was dan natuurlijk ook een momentje dat je even mm-hmm. tijd hebt om over dat soort dingen na te denken. Ik weet even niet meer het voorbeeld. He, van wat voor gedachten of dergelijke dat waren. Ik weet er wel één nog. Is dat hij heel erg kon zeggen van je moet oppassen met hulpvragen aan anderen. Want dan bouw je een schuld op. En dat was iets waarvan ik dacht, maar nee. Die mag overboord.
Ja.
En want enorm belemmerend natuurlijk. Als je geen hulp vraagt. He, als we nou naar leiderschap kijken, is één voorbeeld denk ik ook wel hulp kunnen vragen of delegeren of met anderen iets samen doen om een beter resultaat te krijgen dan het allemaal alleen te gaan zitten uitzoeken en oplossen. Want dan kom je in ieder geval veel minder ver.
Ja, dat is dan ook vervolgens meteen een interessante vraag voor mij, want je zegt van ja, dat kwam bij jou binnen. Hulp vragen is wel degelijk een optie. En je vertelt, hè, je hebt heel veel gedachten onder de loep genomen. Heb je dat dan ook alleen gedaan of heb je daar ook hulp bij gevraagd?
Nou, ik weet de momenten niet meer zo precies van wanneer deed ik wat. Wat ik wel weet is dat ik al jong trajecten heb gedaan bij psychologen. Om ook in te kijken van, hey, ik loop hier vast, hoe kom ik hier uit? Ook eerder in mijn leven heb ik bijvoorbeeld zo'n traject gedaan om, hey, hoe ga ik met deze relatie om? Wat moet ik er nou van vinden? Is het nou wel of niet goed voor mij? Ja, dat was heel veel contrasten waren daar, waardoor ik dat ingewikkeld vond. Maar daar ben ik altijd wel mee bezig geweest. En wat me nu trouwens wel te binnen schiet, is dat ik in diezelfde tijd het boek van Louise Hay heb gelezen. Ik weet niet of je dat kent. Je kunt je leven helen.
Ja.
Dat gaat natuurlijk enorm daarop in. Dus het zou best kunnen dat dat mijn ogen heeft geopend van, hey, wacht eens even. Het is heel waardevol om je gedachten onder de loep te nemen, te onderzoeken of ze waar zijn en daarin keuzes te maken als jij liever een andere waarheid zou willen.
Ja. Ja. En het klinkt voor mij dat je dat toch best wel met jezelf hebt gedaan in die relatie. Ja. Wat ik je hoor zeggen is, je was best wel geïsoleerd, heb ik het gevoel. En toch heb je op een of andere manier, hoor ik je volgens mij zeggen, ben je toch blijven zoeken naar, klopt dit nou voor mij wat hier gebeurt? En daarin in die zoektocht ben je gaan ontdekken, hey, ik kan misschien anders over dingen nadenken of dingen anders zien dan dat mij nu eigenlijk in dat kleine wereldje ook verteld wordt.
Ja, absoluut. Ja.
Zo, dat is wel krachtig.
Ja. Maar daarom weet ik natuurlijk ook nog zo goed. Want het was niet iets wat ik even met mijn ogen dicht deed natuurlijk op dat moment. Maar het was wel een heel duidelijk moment dat ik op een gegeven moment dacht, nu is de maat vol. Het is genoeg geweest.
Ja.
En ik ga het anders doen.
Ja. En de maat is vol en het is genoeg geweest. Wat was dat voor jou dan? Wat voelde je daarin dat je dacht, oh, het moet nu echt anders?
Het is voor mij echt een gevoel wat op een gegeven moment zo duidelijk is dat je dat niet meer kan negeren. Of het vooral niet wil negeren. En ik denk ook wel dat ik goed onderscheid kon maken in dat gevoel hebbende. En ook wat voor denkfouten er wel op kunnen komen die je geneigd kunnen zijn om te houden waar je zit.
Ja.
Waardoor ik wist dat ik daar ook soort van tegen moest vechten, klinkt zwaar, maar dat ik me daar dus niet door moest laten foppen en bij dat gevoel mocht blijven.
Ja.
En dat te volgen. En dat gekwek, wat we allemaal wel kennen, die criticus of die angstmodus die je allerlei dingen vertelt van, zou je dat nou wel doen? Maar dit is toch goed? En dan moet je dat maar even op de koop toenemen. Die gesprekken, en die kun je natuurlijk op allerlei manieren hebben. Dat hoeft echt niet alleen mijn relatie te zijn, maar dat was natuurlijk in dit geval zo. Wetende dat geklets, dat niet hetgene is om te volgen, maar juist dat gevoel van de maat is vol.
Ja.
Dus klaar. En daar ook gewoon aan te geven.
Ja.
Ja.
En dat heeft denk ik voor de rest van je leven daarna ook veel impact gehad.
Ja, absoluut. Want dat was ook het moment dat ik heb besloten, zo'n soort relatie nooit meer.
Mm-hmm.
En het heeft me heel veel dingen geleerd waarvan ik nu niet weet of die allemaal zo even zou kunnen noemen. Maar wat het me onder andere natuurlijk ook heeft geleerd, is dat ik het gewoon zelf heel goed kan. Heel goed voor mezelf kan zorgen. En dat je overal uit kunt komen, ook al voelt het heel moeilijk of ingewikkeld.
Ja.
Dus dat heeft het me ook wel gebracht.
Ja, dat herken ik ook al in je verhaal. Dat heb je eigenlijk van jong meisje af aan ook al redelijk meegekregen. Je bent eigenlijk best wel sterk en je kunt veel zelf.
Ja.
Maar natuurlijk, als ik het bekijk, als ik er naar kijk, zo ook een valkuil kan zitten, dat je daardoor geen hulp vraagt. Dus ik vind het wel mooi dat je net ook weer aanhaalt van, hey, dat werd mij eigenlijk verteld in die relatie, maar dat ben ik toch in twijfel gaan trekken.
Ja, klopt. Absoluut.
Is dat iets wat je dan tegenwoordig wel makkelijk doet, hulp vragen?
Ja, en natuurlijk, ik doe het nu weer veel makkelijker dan 10 jaar geleden of 20 jaar geleden. Dus daar heeft een enorme groei in plaatsgevonden. En dat heeft ook met zelfvertrouwen te maken, vind ik, voor mij.
Mm-hmm.
Dat als ik kijk naar door de jaren heen eigenlijk hoe ouder ik werd, hoe meer zelfvertrouwen ik kreeg. En hoe meer zelfvertrouwen ik kreeg, hoe meer hulp ik kon vragen. Want ik zag het niet meer als zwakte of dat ik het alleen moest kunnen.
Ah.
En dat heeft me geholpen in dat ik nu heel snel hulp vraag. Of heel snel, maar echt dat ik denk, oh wacht even, dit is iets wat ik pittig vind. Dus nu moet ik hulp vragen en dan ga ik dat ook doen. Waar ik daar 10 jaar geleden nog een week over na ging denken, zeg maar.
Ja. Ja, daar blijven dus komen er 2 vragen op, maar ik begin gewoon met 1. Wat levert het je op dat je nu hulp vraagt ten opzichte van toen je dat minder deed?
Nou, dat is bijvoorbeeld vooral zelfzorg. Hè? Dus dat goed voor mezelf te zorgen.
Mm-hmm.
Dat is voor mij even het eerste wat in me opkomt. Maar het komt ook omdat ik nu met name doel op situaties waarin ik gewoon ook echt uitgedaagd word omdat iets heel spannend is of heel verdrietig is of nou, noem het, dat mm-hmm. ik dan dus ook daarin hulp vraag om daarmee aan de slag te gaan. En bijvoorbeeld ook als ik kijk business-wise, kom je natuurlijk ook allerlei uitdagingen tegen. Wil je ook naar dat next level, nou, dan vraag ik daar ook hulp aan, in dit geval mijn collega's. Omdat ik natuurlijk zelf met een tool werk die heel goed is in belemmeringen, ja, eigenlijk vervangen voor bekrachtigingen. Dus dan bel ik een collega en zeg ik, hey, ik loop hier gewoon nu op vast. Of ik voel hier twijfel of angst of onzekerheid. En dan ga ik daar op die manier mee aan de slag. En is dat een manier van hulp vragen?
Ja, en wat levert je dat dan op?
Nou, natuurlijk vooral om die belemmering te doorbreken. Weer door te kunnen, jezelf niet in de weg te gaan zitten. Dus dat levert het me enorm op. En ook natuurlijk wel de verbinding die je hebt aan zich. Even los van het aanpakken van de belemmering. De verbinding die je met die ander ook hebt. Om het er gewoon even over te hebben. Om te weten dat anderen ook met dat soort dingen kampen. Met verbinding ook. Om daarin te delen.
Dus wat ik eigenlijk hoor zeggen is volgens mij, je kan sneller dingen bereiken.
Ja.
Je kan... Je voelt denk ik meer van, oh, anderen hebben ook deze vragen. Je voelt je normaliseerd, kan ik me voorstellen, wat je zegt.
Ja.
En ik hoorde je nog iets zeggen. Oh ja, en het verbindt, wat ik je volgens mij ook hoor zeggen, juist in het relationele.
Ja, absoluut.
Ja.
En dat maakt dat het op een fijnere manier is dan het allemaal alleen te gaan zitten doen.
Ja, ja. Ja, terwijl inderdaad veel mensen daar, of tenminste je vaak hoort wel, dat mensen dat lastig vinden, hulp vragen. En dat hoorde ik jou net ook zeggen. En jij zei daar ook over, ja, dat had ook heel veel te maken met zelfvertrouwen. Zou je daar wat meer over kunnen vertellen?
Ja, nou en dan vooral inderdaad hoe ik dat ervaren heb. Want als ik terugkijk, was ik best wel een onzeker meisje.
Mm-hmm.
Ook omdat ik dus een hoop mee heb gemaakt. Ander, dat gaan we nu verder wat mij betreft niet op in, maar zo'n ander moment van leiderschap als mini-mens was op het moment dat ik gepest werd op de basisschool en dat ik op een gegeven moment naar mijn moeder ben gegaan en gezegd, mam, ik ga niet meer naar die school.
Ja.
Was ook zo'n de maat is vol moment.
Ja.
En mijn moeder die zei ook meteen, dat is goed. Want die voelde dat het moment... Hè, dat de maat vol was. Nou, dus dat is even ook zo'n moment. En nu ben ik je vraag vergeten. Oh ja, dat zelfvertrouwen. Als ik kijk naar toen ik nog veel onzekerder was dan nu. Wat deed ik dus niet? Nou, hulpvragen deed ik niet. Want dat was voor mij een bevestiging dat ik niet goed genoeg was. Mm. Want ik had hulp nodig.
Ah, ja.
Maar er heeft ook een linkje. En die vind ik even heel interessant om aan te halen. Naar dat ik me dom voelde. Of bang was om dom te zijn. En dat bedoel ik dan met name als kind heeft zich dat ontwikkeld. Of was die onzekerheid zat in mij. Maar die heeft eigenlijk heel lang doorgevoerd. Want ik had bijvoorbeeld in het bedrijfsleven. Nou, dan hebben we het over dat ik 30 plus was, zeg maar. Ook nog steeds die onzekerheid voelde. Dat als ik bijvoorbeeld een plan indiende. Dat ik dacht... Vinden ze dit wel goed? En is het wel goed genoeg? Ik kon dat zelf niet beoordelen en dan was ik bang om incapabel te zijn. Dat zit allemaal een beetje in dezelfde. Maar wat deed ik dan dus niet? uit onzekerheid vragen stellen, hulp vragen bij collega's, van hey, kijk eens mee, wat vind je ervan? Of dat soort deed ik allemaal niet, want dan dacht ik, ja, maar dan zien ze dadelijk dat het helemaal geen goed niveau heeft. Of dan kom ik dadelijk dom over dat ik dat niet weet of niet kan. Maar dat is dus zo'n patroon waar je eigenlijk niet in wilt zitten, want dat houdt je alleen maar dom. Los van of je dom bent, hè? Maar het houdt je dommer.
Ja.
Dat je niet vraagt, omdat je niet spart. Ik vergroot het nu een beetje uit, hè? Want natuurlijk, contact met collega's en vroeg ik wel dingen. Maar ik had bij heel veel dingen dat ik dacht, nou, dat ga ik zelf even eerst uitzoeken. Dat ga ik zelf even eerst oplossen. Ja. Nou, je maakt het heel zwaar voor jezelf. Ik had het dus ook altijd heel erg druk. En ik groeide ook niet in meer dingen leren of te weten komen, omdat ik het stempel gaf, ik ben dom.
Ja.
En waarom wil ik dit aanhalen? Omdat ik zie dat er heel veel vrouwen zijn die hier last van hebben. En als ik dit zeg, is vaak de eerste reactie, oh nee, dat heb ik niet, want ik weet dat ik niet dom ben, want ik heb die diploma's, en ik doe dat, en ik heb zo'n functie, of ik noem maar even wat er dan komt. Maar dat is wel allemaal rationeel.
Ja.
En ja, op het moment dat jij dat eigenlijk alleen maar rationeel weet en de neiging krijgt om argumenten aan te voeren waarom jij niet dom bent, betekent dat dus dat jij deep down iets anders gelooft of voelt.
Ja.
En dat er ergens, al is het in je grote teen, de twijfel zit of een soort onheimisch gevoel van ja, ik kan dat ook voelen, dat kan bij mij ook getriggerd worden. En dat is eigenlijk reden genoeg om daarmee aan de slag te gaan. Want jezelf iets wijs maken is iets anders dan vanuit je tenen geloven dat je ook echt intelligent of goed genoeg bent.
Ja, maar ik denk ook dat daar een heel onbewust stuk zit. Hè? Dus ik ben ook nieuwsgierig naar bij jou, weet je, wat je vertelt. Hè? Dat je ontdekte dat je weinig hulp vroeg, weinig aan het sparren was. Was je daar van begin af aan van bewust? Of ja, is dat dan gewoon hoe je het doet? En als dat zo is, ik zie jou al knikken, van wat is dan een moment dat je er eens bewust van wordt? Van hey, wacht eventjes, ik heb deze overtuiging kennelijk en die werkt eigenlijk helemaal niet zo lekker voor me.
Ja, nou ja, dat heb ik natuurlijk toen al jong gehad, hè, die momenten van die voorbeelden die ik nu noem. Maar als je kijkt naar de impact van zelfvertrouwen, het wel of niet hebben van zelfvertrouwen, dat is pas iets van de laatste jaren.
Mm-hmm.
Voor die tijd, en dan heb ik het echt even over, zeg maar, voor mij 5-6 jaar geleden. Voor die tijd was ik me bewust van mijn onzekerheid. Daar kon ik me ook best over frustreren. Ik dacht, maar jeetje, weet je, waarom twijfel ik nu weer als ik een plan indien of het goed genoeg is? Want ik heb nog nooit feedback gehad van, nou, Jozien, wat heb je nou ingeleverd? Dit slaat kant nog wel. Nee, het is altijd lyrische reacties. Oh, dit is fantastisch, wel goed. Tuurlijk wel wat feedback wat verbeterd kan worden, maar altijd wel, zeg maar, even een 8 of zo, hè, als je het in een cijfer zou uitdrukken. En toch bleef die onzekerheid. En dat frustreerde mij op een gegeven moment ook heel erg, dat ik dacht, wat is er nu dan toch nodig om dat eens een keer op te lossen? Hoeveel bevestiging heb ik nou nodig om dat stuk en die twijfel en die onzekerheid nou een keer los te laten?
Ja.
En daar kon ik me toen enorm over frustreren.
Ja. En toen? Wat heb je toen gedaan?
Ja.
Toen. Want nou hangen we aan je lippen.
Bizar, had ik toen nooit verwacht. Maar wat ik toen ben gaan doen, is ik kwam op een gegeven moment een coachingsprogramma tegen. Dat heet Creatrix. Nou, wat is Creatrix? Dat is eigenlijk een doorbraakprogramma om je ratio, je gevoel en je intuïtie bij elkaar te brengen. Zodat je inderdaad niet alleen rationeel weet dat je niet dom bent, maar dat ook in je hart en in je buik gaat voelen en geloven. Oftewel, bewust en onbewust samen gaat brengen, zodat je bewuste niet de hele tijd je van alles wijs hoeft te maken, omdat je het onbewust niet gelooft. En dan kom je inderdaad ook op het punt, bevestiging van buitenaf is nooit, gaat nooit de oplossing zijn. Nou, dus ik ben dat Creatrix-programma gaan doen. Dat is dus echt een doorbraakprogramma wat voor het vrouwenbrein is ontwikkeld. En inderdaad heel erg op dat onbewuste werkt. Waar we natuurlijk van alles verzameld hebben aan belemmerende overtuigingen, emoties, et cetera. Of dat nou overerfd is, of dat je dat door je jeugd hebt meegekregen. Je kan er gewoon mee aan de slag om het op te lossen.
Nou, en toen nog vragen tussendoor eventjes, ja. Want hè, volgens mij zeg je, ik kwam eigenlijk dat tegen en ik ging daarin met het verhaal, ik voel me zo onzeker en ik wil eigenlijk me zekerder voelen.
Ja.
Maar ik heb het idee dat je toen nog niet zo bewust was van de overtuiging dat je je misschien wel dom voelde of niet capabel of dat soort dingen. Of was je daar wel al bewust van?
Ja, ik was daar wel bewust van.
Okay.
In die zin niet zo diep als nu. Hè? Dus toen zat ik ook nog in, ja, maar ik weet rationeel dat ik niet dom ben. Ik weet rationeel dat ik niet incapabel ben, want ik heb de mooiste functies en ze willen nooit dat ik wegga. Dus die bevestiging had ik. Alleen ik wist natuurlijk niet het verschil van, hé, wat gebeurt er onbewust en waarom gebeurt dit dan bewust?
Ja.
Dat wist ik niet. Dus ik kon het benoemen van, hé, ik voel me dom. Of hey, als er iemand komt om mijn werk over te nemen, dan denk ik altijd dat ik het niet goed genoeg heb gedaan. Dat die ander fantastisch is, weet je. Dus dat soort was ik me bewust van. Maar ik was me niet bewust van hoe komt dat en hoe los ik het op. Dat het echt
zou het ook nog zo kunnen zijn dat als je dat wel voelt en tegelijkertijd rationeel denkt, ja, maar god, ik ben wel capabel en ik krijg altijd achten en dat je dat gevoel eigenlijk ook weer heel snel onder het tapijt veegt?
Ja, dat doe je, klopt.
Dus dat je het ook eigenlijk niet echt serieus neemt? Of dat je er eigenlijk van weg wil lopen? Of, nou, ik ben dus nieuwsgierig, hoe heb je dat ervaren?
Nou, het heeft ook te maken met niet beter weten wat er is, hè? Ik bedoel, ik heb best wel heel veel dingen gedaan om iets aan die onzekerheid te doen, omdat ik er steeds last van had. Tuurlijk veegde ik het onder tapijt op die momenten. Maar op het moment dat er weer iets kwam waar dat gevoel bij getriggerd werd, want ik moest voor het bestuur een presentatie geven of een nieuw plan indienen of noem het, dan kwam dat gevoel natuurlijk weer terug. Want dat is niet ineens, als het niet is opgelost, komt het gewoon weer terug.
Hé, maar is het nu opgelost dan? Want
ja,
dat klinkt zo heerlijk.
En ik wist niet dat dat kon.
Nee.
En dat kan. Want eigenlijk is alles wat ervoor zorgt, zijn die overtuigingen waar je voor een deel niet bewust van bent.
Ja.
En dat hoeft ook niet. Want het enige waar je bewust van hoeft te zijn, is waar ik dus op dat moment ook bewust van was. Van, hey, ik word op die manier getriggerd. Dus dat zal wel betekenen dat er een bepaalde mate van onzekerheid echt gewoon nog steeds in mijn systeem zit. Dat er ergens een twijfel zit of ik wel slim genoeg ben of capabel genoeg ben. Dus dan wil ik dat toch een poging geven. Ook al heb ik al zoveel geprobeerd. Want dat was een beetje wat ik ook wel spannend vond. Dat ik dacht, ja, Yasin, ga je nou weer wat proberen?
Want wat voor dingen had je geprobeerd dan?
Nou ja, trajecten bij psycholoog heb ik natuurlijk gehad.
Ja.
Waar niks mis mee is, hè? Begrijp me niet verkeerd. Want dat heeft me heel veel inzicht gegeven. Mm. Assertiviteitstraining heb ik gedaan. Want ik was onzeker, dus ik ging niet mijn grenzen aangeven. Ik ging niet zeggen, nou, daar heb ik geen zin in, doe ik niet. Even gechargeerd gezegd. Mm-hmm. Ik niet. Ik was altijd heel erg bezig met wat de ander belangrijk vond en me daarop aan te passen. Ik heb EMDR gedaan. Ook om die onzekerheid die vanuit mijn jeugd is ontstaan, vanuit die relatie is ontstaan, aan te pakken. Even denken wat ik nog meer heb gedaan. Ja, business coaching heb ik nog gedaan. Dat was toenertijd ook voor op de werkvloer. Om meer zelfvertrouwen te krijgen op de werkvloer. Dat als ik zoiets in ging dienen, dat ik dat vertrouwen voelde. En ik zal niet zeggen dat het niks deed. Alleen het bleef allemaal op dat rationele, cognitieve level hangen. En dat was voor mij niet genoeg. Ik had ook juist dat onbewuste level nodig. Want daar zat het probleem of de oorzaak.
Ja, maar is het dan inderdaad wat er bij mij binnenkomt, is dan al die dingen die je daarvoor deed, naast dat ze wel degelijk waardevol waren om inzicht te geven, was het ook gedeeltelijk symptoombestrijding in plaats van het aanpakken van de oorzaak.
Ja, zo voelde het voor mij.
Zonder te zeggen dat het niet waardevol was, hè? Want misschien had je het nodig om op het punt te komen van, hey, nu zie ik heel duidelijk waar ik in vastloop, wat de oorzaak is van waarom ik vastloop. Ja. En nu ga ik wat aan de oorzaak doen.
Klopt. En dat is eigenlijk het perfecte moment dat als je voelt, ik weet waar mijn triggers zitten, maar ik krijg nou niet die doorbraak die ik wil. En ik blijf een beetje hangen op dat cognitieve ratio. Ik weet het allemaal wel, maar ik weet niet hoe ik er doorheen breek. En het echt eens een keer oplos. En echt ook op die vlakken bijvoorbeeld zelfvertrouwen krijgt of mezelf niet meer gaan zitten saboteren, dan is dit perfect.
Ja, want dat ben je dus gaan doen toen.
Ja, dat ben ik gaan doen.
Daar heb je het over, toch?
Absoluut. Ja,
je bent dat bij iemand terechtgekomen in een traject en dat ben je gaan doen. En kun je daar iets meer over vertellen en wat er daarna ook vooral gebeurde?
Ja. Het is een heel kort traject, dus ik heb volgens mij uit mijn hoofd gezegd in 6 sessies dat eindresultaat ook bereikt.
Mm-hmm. Wauw.
En ik voelde dat ook snel. Dus ik voelde al heel snel, hey, er verandert echt iets. En in het begin was dat vooral bij mij van binnen. Nou, daar zit natuurlijk ook vaak het meeste wat je in de weg zit. Hè? Onzekerheid zit in jou. Twijfel zit in jou. Angsten, nou, noem het. Dat zit in jezelf. Daar ging ik echt verschil voelen. Dat ik dacht van, hey, ik durf anders te reageren. Ik durf dingen anders aan te pakken. Ik durf meer nee te zeggen. Ik durf meer aan te geven wat ik wil. En wat helemaal hilarisch was, is ik heb vanuit mijn onzekerheid nooit gedurfd om voor mezelf te beginnen.
Mm.
Dus op het moment dat die gedachten überhaupt ooit bij me opkwamen van, zal ik eens voor mezelf beginnen, omdat ik een vriendin sprak die voor zichzelf werkte, drukte ik dat meteen weg. Dacht, nee hoor, niks voor mij.
Ja.
Want ik ben veel te gehecht aan zekerheid, aan een vast inkomen, vanuit die onzekerheid. Maar dat begon te veranderen.
Mm-hmm.
Dus toen had ik ineens, wat best wel bizar is als ik daar nu op terugkijk, na 6 weken dus, hè, want dat zijn wekelijkse sessies, na 6 weken besloten om van Creatrix mijn werk te maken en die opleiding te gaan doen.
Ja.
Voor mij als persoon zijnde toen, wereld van verschil. Ja. Dus dat was ook echt wel bewijs dat ik dat durfde, dat ik daarvoor open stond, dat ik dat ben gaan regelen. Ik moest geld lenen om die opleiding te betalen. Ik ben het gewoon gaan doen. Terwijl mijn oude versie echt had gedacht, nou, veel te groot risico.
Ja. Durf en je bent niet. Vanaf toen dus ook meer hulp gaan vragen, denk ik dan. En ja.
Klopt. Bij ons thuis is het nu helemaal anders. Waarvan ik eerst zelf en 4 dagen werkte en veel reistijd had en al het huishouden voor mijn rekening nam. En de zorg voor mijn dochter. Ik had toen, mijn oudste dochter was er toen al. Is dat nu compleet veranderd? En doet mijn man het meest?
Klinkt heerlijk.
Het is heerlijk. Het is, natuurlijk is dat in fases gegaan. Maar wat deed ik inderdaad met hulpvragen? Is dat ik toen ook zei, dit gaat niet meer. En toen zijn we samen aan tafel gaan zitten. En heb ik ook echt gezegd, oké, welk ding kun jij structureel overnemen zodat die verdeling anders wordt? Want dit hou ik niet vol. Als ik dit blijf doen, heb ik over 2 jaar een burn-out.
Hm.
Zo gezegd, zo gedaan. Nou is mijn man ook een hele lieve man die ook daar heel erg voor open staat. Dus dat moet ik er wel bij zeggen. Maar echt binnen een week was het geregeld dat hij voortaan de boodschappen deed en voor het eten zorgde. Nou, dat is een mega hap uit je dag.
Hm.
Opleverde. Dus dat is natuurlijk echt wel een heel goed voorbeeld van hulpvragen.
Ja, want dat had je voor het traject nooit gedaan.
Nee, want ik voelde me niet goed genoeg. Dus ik was altijd als persoon zijnde, als best wel vrouwelijke streber zijnde, ik moest leveren. Ik moest overcompenseren voor wat ik zag dat ik, of vond dat ik tekortschoot.
Dus je moest die boodschappen wel doen en je moest dat eten wel maken. Je moest misschien wel nog meer doen om te laten zien dat jij het waard was om er te zijn, zeg maar.
Ja, om goed genoeg te zijn. Ja. Want wat voor vloedmoeder ben je anders? Even gechargeerd.
Ja.
Dus ik moest de perfecte moeder zijn. Ik moest de perfecte partner zijn. Ik moest de perfecte huisvrouw zijn. Ik moest de perfecte vriendin zijn. Dochter zijn, noem het. Ja. En daar ben ik gewoon op elk vlak ben ik aan de slag gegaan. Wat kan daar anders?
Ja, bizar, hè? Ongelooflijk hoe dat dus in overtuigingen zit die je ergens opgepikt hebt. Ofwel van huis hebt meegekregen of door je leven heen hebt opgepikt. Maar in ieder geval de verhalen die je dus, die eigenlijk jouw wereld creëren. Hoe dus dingen kunnen veranderen als je die weet om te buigen.
Absoluut.
Weet veranderen, weet weg te halen, nou ja, you name it. Maar ongelooflijk, in 6 weken.
Ja, en inderdaad, dus zo snel kan het gaan.
Ja.
Dus dat is ook wel echt mijn boodschap van, hey, denk niet zoals ik dacht, hè, 5 jaar geleden, van, this is as good as it gets, weet je. Hier moet ik het maar mee doen, want ik heb al van alles geprobeerd. En blijkbaar is dit gewoon het hoogst haalbare voor mij. Is dus niet waar.
Nee.
Het is wel heel belangrijk om het op onbewust niveau aan te pakken. En op een manier die voor het vrouwenbrein ontwikkeld is. Want laten we eerlijk zijn, alles wat er is, is door mannen ontwikkeld. Hm. Want heel veel is gestoeld op psychologie. En ik heb niks tegen psychologie. Alleen toen psychologie ontwikkeld werd, heel lang geleden, mochten vrouwen niet eens studeren of zich ermee bemoeien of et cetera. Dus het is zo belangrijk om daarin te kijken, hey, wat heb ik als vrouw eigenlijk als oplossing nodig? En als al die manieren die door mannen ontwikkeld is voor mij niet werkt, betekent niet dat je het dus niet goed hebt gedaan. Betekent gewoon dat je nog niet de passende oplossing hebt gekregen voor hoe je brein werkt als vrouw en je hele systeem met alle hormonen die door ons lichaam geren. Ons onbewuste brein werkt anders dan van een man.
Mm.
Want wij kunnen een kind in onze buik laten groeien zonder dat we daarover nadenken. Oh, nu ga ik de armen maken en nu ga ik de benen maken. Nee, ons onbewuste brein stuurt dat aan omdat dat kan.
Mooi. Hey, en Josien, je hebt het over dat onbewuste. Hoeveel procent van ons doen en laten wordt eigenlijk aangestuurd door dat onbewuste?
Ja, 95% minimaal. Maar er zijn ook al geluiden dat dat eigenlijk 99% is.
Dus eigenlijk, we denken dat we heel bewust invloed hebben op dingen. Maar eigenlijk zijn we gewoon robots die het programma afdraaien wat er gewoon onbewust in zit. Mag ik dat zo samenvatten?
Ja, klopt. Dus laten we even die 95% aanhouden. Voor 95% wat je voelt en doet. Dus je gevoel en je gedrag wordt voor 95% aangestuurd vanuit je onbewuste.
Zo.
En wat zit er in het onbewuste? Heel veel programma's. Heel veel belemmerende programma's. Ook bekrachtigende, zeker. Ja. Maar heel veel belemmerende programma's van wat je hebt geleerd als kind. Of wat we overerfd hebben. En ik denk ook dat dat een hele goede verklaring is waarom er zoveel vrouwen zijn die nog steeds zich minder waardig voelen of niet goed genoeg voelen, de neiging hebben om te pleasen en aan te passen aan alles en iedereen, omdat het nog helemaal niet zo heel lang geleden is dat wij de underdog waren.
Ja.
En als we onze kop boven het maaiveld uitstaken, op de brandstapel eindigden.
Ja, dat zit echt in ons collectieve brein, hè?
Dus natuurlijk is dat logisch dat we daardoor zo geneigd zijn om onszelf maar te downplayen en niet te laten zien. En moeite hebben met zichtbaar zijn. Moeite hebben met onze bescheidenheid los te laten en gewoon schaamteloos onze doelen na te willen streven. Of een stempel op de wereld te willen drukken in goede zin. Of een leider te willen zijn.
Ja.
En daar kan je dus iets aan doen. Want het maakt niet uit. Al heb jij het van 10 generaties terug overerfd gekregen, je kunt het oplossen en herprogrammeren naar de bekrachtigende versie, waardoor je dat los kan laten.
Ja, Ja, en Createx, hoor ik je zeggen, is daar een hele krachtige tool in. Er zijn natuurlijk meerdere mogelijkheden, als hypnoses of gerelateerde dingen. Volgens mij is het ook iets waar jij nu anderen mee helpt. Om dus meer leiderschap over hun eigen leven te nemen. Vrouwen heb ik je al horen zeggen, specifiek.
Ja.
Je hebt er misschien al best wat over verteld. Maar zou je dat nog wat explicieter kunnen maken misschien? Wat je precies doet?
Ja, absoluut. Als je met Createx aan de slag gaat, is eigenlijk het allerbelangrijkste om te weten, is dat je je eigen antwoorden en adviezen aanboord, die heel erg goed verstopt zitten in dat onbewuste. Zonder dat je 20 jaar op een berg hoeft te mediteren en om daar te komen.
Maar wacht eventjes, want dat vind ik een interessante. Want je zegt, je hebt eigenlijk de antwoorden al in jezelf liggen. Daarmee hoor ik je ook zeggen, het is dus niet zo dat je zegt van, ik wil elk programma zomaar bedenken en dat stoppen we er even in. Je werkt wel degelijk met jouw unieke blueprint,
klopt,
of hoe je het ook wil zeggen.
Ja, klopt, het is niet dat ieder heeft zijn eigen unieke antwoorden in zijn eigen unieke woorden die je nodig hebt om die belemmering eigenlijk op te lossen of te helen of te ontwortelen of hoe je het wilt noemen en te vervangen. En dat is ook het fijne, want je haalt het belemmerende verhaal, haal je weg. Maar je vervangt het dus met een bekrachtigend verhaal wat uit je eigen onderbuik komt. Dat is ook wat al die goeroes zeggen, van alle antwoorden zitten in jezelf om heel en compleet en gelukkig te zijn. Dat klopt, maar hoe kom je daar?
Ja.
En als je dat niet weet, kan dat heel frustrerend zijn.
Ja, absoluut.
Maar wat ik ervan heb geleerd, doordat ik dat zelf ervaren heb en daar nu mee werk, is dat dat inderdaad de oplossing is. Vanuit de antwoorden zitten in jezelf. Dus het is belangrijk dat je die aanboort. Iedereen kan het. Het is, als je kijkt naar hoe ik werk in de sessies, is belachelijk makkelijk. Mensen krijgen daar ook wel eens kortsluiting van, dat ze denken, klopt dit wel?
Ja, het is niet dat je allemaal struggles moet of zo, of dat het naar voelt of...
Nee, dus je hoeft alleen maar op te schrijven wat je triggers zijn. Dus bij mij was dat toen, ik kan me dom voelen als ik iets nieuws moet doen, even kort gezegd. Dat is genoeg. Dus je hoeft niet je levensverhaal te vertellen. Je hoeft niet te weten wat allemaal precies die belemmeringen zijn, want we werken via de woorden die je er gewoon aan geeft. Want dat zijn die neurale paden in je brein die triggers ook afvuren.
Oké, dus je hoeft niet volledig al bewust te zijn van wat de oorzaak is om met jou aan de slag te kunnen. Je moet gewoon weten, ik loop hier tegenaan en dat wil ik graag veranderen. En dan help jij eigenlijk mee om ook te onderzoeken van wat ligt daar dan onder en daar ga je mee werken.
Juist. Dus het enige wat je hoeft te weten is de situatie die jou triggert.
Ja.
Dat kan iets in je onderneming zijn, dat kan iets op je werk zijn, dat kan iets in je familie zijn, dat kan iets, noem het, maakt niets uit. Die omschrijf je. Dus als Pietje ik zeg, dan voel ik me dom, ik noem maar even wat.
Mm-hmm.
Nou, wat voel je dan? Dat schrijf je op, maar dat is ook, wat voel je? Ja, iedereen geeft daar woorden aan, dan voel ik me dom, dan voel ik me machteloos, dan voel ik me niet goed genoeg. Hè?
Ja.
Wat denk je dan? Nou, er zitten gedachtes bij. En dat is iets wat je hoeft te weten.
Ja. Klinkt echt heel easy. Heerlijk.
Ja. en dat is ook om terug te komen van, Josien, wat doe je dan in de sessie? Is we doen samen eigenlijk een hele geavanceerde vorm van visualisatie. Neem ik je helemaal in mee. In die visualisatie gieten we dus die belemmering van jou in je eigen woorden. Mm. Het is een niet bestaand verhaal waarin je meedoet. Dus je hoeft ook niet te herbeleven. Dus het is ook perfect om oud zeer en trauma's aan te pakken.
Ja.
Zonder dat je gaat herbeleven. Zonder dat je je hele verhaal hoeft te vertellen. Want daar komt vaak meteen herbeleving bij. Doen we niet. En jij gaat gewoon met mij lekker dat verhaal doen. En ik ga je vragen stellen. En je gaat antwoord geven. En dat voelt super simpel, want het is eigenlijk alsof wij samen een film kijken en ik je dan ook zou vragen, joh Mike, wat denk je dat hij nu gaat doen?
Ja.
Komt altijd iets.
Ja.
Zo makkelijk.
Ja. Heerlijk.
En omdat het nogal ongeloofwaardig is voor heel veel mensen dat dit inderdaad kan en dat het zulke grootse resultaten geeft, geef ik een resultaatgarantie.
Ah. Ja. Ja. Ja, dus het kan eigenlijk nooit misgaan. Je kan de investering nooit voor niks maken.
Klopt, ja. En investering in jezelf is natuurlijk super waardevol.
Ja.
En dat is ook, nou ja, dan komen we even terug waar we het net over hadden. Wat een vergroot zelfvertrouwen voor je doet, wat de impact daarvan is, is veel groter dan ik had durven kunnen denken.
Ja, want als we dan teruggaan inderdaad naar She Who Leads Herself.
Ja.
Hè, dan welke gedragingen, eigenschappen zeg maar, heb je dan nu waarvan je echt zegt, die helpen mij echt om het leven te leiden, mijn leven te leiden. Hè? Dus met een korte ei. Ja.
Ja, nou, omdat ik sowieso meer zelfvertrouwen voel, durf ik meer dingen te doen.
Mm-hmm.
Dus ik heb geen moeite meer met zichtbaar zijn.
Mm.
Nou, dat is natuurlijk heel handig.
Mm-hmm.
Als leider zijnde of leider to be. Ik durf me kwetsbaar op te stellen. Mm. En die had ik nooit verwacht, die link. Mm-hmm. Maar ik durf me veel kwetsbaarder op te stellen. Waardoor je natuurlijk ook eerder op mensen afstapt. Of dingen durft te vragen.
Ja.
Je durft te delen. Om anderen te inspireren. Dus dat is een hele waardevolle, vind ik. Nou, ook terugkomend op dus meer durven te vragen. Meer durven te aan te geven van, hey, ik weet ook niet alles.
Ja,
hoeft
ja,
ook
ja.
niet.
Ja.
Ik ben ook goed genoeg als ik niet op elke vraag een antwoord heb. En daar ook weer anderen durf te vragen van, hey, wat vind je ervan? Zodat je blijft leren en dus veel meer jezelf ontwikkelt. Dus dat is een voorbeeld. Ja, en verder dus makkelijker initiatief tonen. Je durft veel meer nieuwe dingen aan te gaan. Hè, terugkomend op dat ik durfde voor mezelf te beginnen in een compleet nieuw vakgebied. Want hiervoor was ik marketing manager in het bedrijfsleven. Nou, dat is iets heel anders. Dat ben ik gewoon durven gaan doen. Ik durf me uit te spreken. Ik durf mijn mening te geven. Ik durf nee te zeggen. Ik durf mijn grenzen aan te geven. Ja, dat zijn denk ik wel precies de dingen die heel waardevol zijn voor vrouwelijke leiders. Of vrouwen die ambitieus zijn, die gedreven zijn en die gewoon lekker ver willen komen in dit leven.
Mooi. Jeetje, Josine, wat een ongelooflijk inspirerend verhaal. En ik vind het heel mooi dat je inderdaad ook dat onbewuste stuk daarin aanraakt. Nou, daar werk je sterker nog, daar werk je mee. Omdat ik denk dat dat inderdaad een onderbelicht iets is in onze wereld, zeg maar. Dat we heel erg bezig zijn met, ja, we moeten gewoon doen of we moeten onze gedachten gewoon veranderen. Ja, hoe dan? Terwijl we gewoon heel, deel aangestuurd worden door een deel waar we zelf weinig grip eigenlijk op hebben, wat heel onbewust gebeurt. Dus mooi, dankjewel.
Ja. Ja, dat is eigenlijk meer dan mindset, hè?
Ja.
Dus het is mindset, heartset en gutset. Die drie zijn belangrijk en niet alleen in dat koppie.
Ja.
Van in dat hoofd gaan zitten en alles overdenken en overanalyseren. Dat zijn we wel geneigd om te doen als we iets en niet weten hoe we het op moeten lossen. Maar de oplossing zit daar helemaal niet.
Nee.
Die zit op veel meer vlakken.
Ja. Ja, op ons hele zijn. Ja.
Ja,
mooi. Hey, dankjewel. En volgens mij heb je ook nog een heel mooi cadeautje speciaal voor de kijkers gemaakt. Klopt dat?
Klopt. Ja, dat klopt. Ik heb een visualisatie gemaakt, omdat ik weet hoe krachtig visualisatie is, want ik werk ermee. Uiteraard is het een hele andere visualisatie dan de Creatrix visualisatie. Maar het is een visualisatie van 6 minuten, of nog niet eens 6 minuten, waarin je je zelfvertrouwen een boost geeft. Dus het is eigenlijk een empowerment visualisatie, maar die ook voor ontspanning zorgt.
Mm. Wow.
Dus gun jezelf die 6 minuten. Je kunt hem zo vaak doen als je wilt. Je kunt hem gratis downloaden. En zo vaak doen als je wilt, om jezelf even lekker die boost in zelfvertrouwen te geven.
Nou, super waardevol. Ik zou het wel weten als luisteraar. Ik zou hem zeker eventjes aanvragen.
Leuk.
Hey Josine, hartstikke bedankt voor dit waardevolle gesprek. Leuk.
Jij bedankt voor dit hele leuke gesprek. Ik vond het heerlijk om samen te doen, dus dank je wel daarvoor.
Ja, graag gedaan.